Wij gaan jou die boeken voorlezen, maar dan kan ik de kaft laten zien in ieder geval. En als mijn tablet crasht, dan heb ik een backup in de Bijbel. Goedemorgen. Ook een gelukkig nieuwjaar. En zoals mijn vader mij geleerd heeft, verzeker nooit hoor. Dat moet ik altijd zeggen als ik bij mijn Groningse vader hier in Hoek van Holland kom. Dan heb ik in ieder geval weer een punt. Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Zo de eerste keer van het jaar en dan worden de grootste geestelijke waarheden van je verwacht. Nou, dat geloof ik dan. Misschien komt het, maar dan ligt het niet aan mij, laat ik het zo zeggen. Ik pak even mijn briefje erbij, dat helpt. Mijn vrouw zei, je moet niet met zo'n mindmap werken, maar je moet het gewoon opschrijven. Maar dan heb ik weer een bril nodig. Dus het is altijd wat. Wat zeg je? Ja, ik luister natuurlijk. Zoals ze in Amerika zeggen, happy wife, happy life. En ik had vroeger een vriend en die zei, joh, als we niet naar onze vrouw luisteren, dan missen we de helft van Gods wijsheid. Ja, nou, deze dag kan niet meer stuk natuurlijk. Nu ga ik echt beginnen. Iedereen kent mij misschien wel of niet. Ik ben hier in Hoek van Holland opgegroeid en toen ik trouwde op mijn 24e ben ik naar Schravenzande verhuisd. En dat was het dan. En ik woonde eerst bij Kees in de straat hier, in de Tweede Scheepvaartstraat, toen Kees en ik nog klein waren. Kees ietsje groter dan ik. Dus ik heb hier de hele wijk zien bouwen als jongetje en hier fikkie gestookt en in het water gevallen en zo. Goed, tot zover de inleiding. Een paar weken voor kerst moest ik ineens op reis voor mijn werk. Ik moet wel vaker weg. En dan kan ik het soms zo plannen dat ik bij familie van mijn vrouw in de buurt ben. Want een weekendje in je eentje in het buitenland is niet echt feest. Dat lijkt heel romantisch, maar dan zit je op een hotelkamer. En als je alle filmpjes hebt gezien op je tablet, dan denk je ja, en wat nu? En een neef en een tante van mijn vrouw die zeiden, joh, ga je mee naar de Messiah-uitvoering? Dat is in het dorp verderop. Het is traditie, het was de 100ste keer, jawel, dat een koor de Messiah uitvoerde vlak voor kerst. En ik dacht, nou, dan ga ik mee, wat moet je anders doen op zaterdagmiddag? Je kan niet blijven inkopen doen tenslotte. En daarna ging ik die zondag naar de kerk. En er werd, heel apart, ik was een boek aan het lezen van de vakantie, maar halverwege dacht ik, nou weet ik het wel. Daar kom ik nog op terug, The Divine Conspiracy. En daar werd uit geciteerd. Ik denk, nou dat is mooi, dat boek, dat heb ik gewoon. Dus dan ben ik weer eens een stukje opnieuw gaan lezen. En eigenlijk kwam daarin, in die preek, dat was de laatste preek voor kerst of zo, of in de adventsaanloop, de ene laatste, de derde week van advent. En daar zei hij eigenlijk dit, van vertel me het verhaal opnieuw. En dat ging erover van nou, in de aanloop naar kerstfeest, van vertel me het verhaal opnieuw. En daar kom ik dan zo nog op terug, we zitten nu net na kerst. En als ik het volgende plaatje, ik ben niet helemaal bij met de PowerPoint. Dit is meneer Hendel, 1748 schreef hij de Messiah en hij schreef dat gauw. Hij schreef de muziek, iemand anders de teksten, allemaal bijbelgedeelten. En dat vond ik eigenlijk zo inspirerend, om maar een groot woord te gebruiken, dat ik verschillende van die bijbelteksten heb opgezocht en daar wat meer over wil vertellen. Dus dat is in de aanloop, maar daarna, dus dat was dat ik bij de Messiah was, en daarna, de volgende plaat, in de aanloop naar kerstfeest. Ik weet niet hoe het met u gaat, ik ben een grote fan van Peanuts, van de Charlie Brown boekjes, van meneer Charles Schulz, die overleden is. En net als Casper en Hobbes, of Calvin en Hobbes, hebben ze heel veel aanlopen naar kerstmis. Dus hier, ik heb vandaag op de kalender gekeken, ik kan het niet geloven, nog 6 winkeldagen voordat het kerstmis is. En dan zegt Snoopy, dat maakt helemaal niks uit als je voor niemand ooit wat koopt. Maar dan ben je daar, nou, ik was in Amerika, en dan die aanloop en kerst, oh, dat moet het allemaal zijn. Het grootste, het beste, het enzovoort. Je wordt gek van de lichtjes en de muziek. In ieder hotellobby dan is het pingelen, pingelen, ping. En waar het om gaat, dat raakt een beetje ondergesneeuwd. Nou, dat is in deze natuurlijk ook. En als je dan, nou ja, ik heb dan een heleboel van die Peanuts boekjes. En dan aan het eind is Kerstmis voorbij en dan heeft Lucy van Pelt, die schreeuw lelijk in de boekjes, die heeft dan een post-Christmas letdown. Die is depressief, want Kerstmis is voorbij. 6 winkeldagen, 5, 4, 3, 2, 1 en dit was Kerstmis en nu, wat moet ik nu de rest van het jaar met mijn leven? En eigenlijk de volgende, waar ik ook een fan van ben, maar heb ik pas de verzamelde werken gekocht. Kasper en Hobbes, ik weet niet of u dat kent. Fantastisch, vind ik zelf dan. Maar goed, ik heb geen aandelen. Ook in Kasper en Hobbes gaat het, er zijn 12 Nederlandse boeken van, maar gaat het ook steeds maar over kerst. En bij Kasper gaat het erover, ben ik eigenlijk wel goed genoeg? En als de kerstman nou weet wat ik gedaan heb, doe ik het dan eigenlijk wel goed? Krijg ik dan wel cadeautjes? En hoe zit het nou? En er komen er helemaal filosofische dingen. Ik ben gewoon van nature heel slecht. Als ik nou één keer wat goed doe, telt dat dan vaker en beter bij de kerstman dan iemand die altijd goed is. En dan nog een keer wat goeds doet. Zo'n bluh figuur, zegt hij dan. En dan eindigt het met deze plaat, een van de series. En dan krijgt hij zijn buit binnen, zoals hij dat in de boekjes noemt. Dus niet de kerstcadeautjes, maar de buit. Vrijspraak van alle beschuldigingen. Complete vrijspraak. Ha, ha, ha. En dan zegt zijn moeder, en vrolijk kerstfeest voor jou ook, lieve schat. Dus waar het allemaal om gaat, dat is helemaal weggeschoven in die boekjes. En dat wordt dan ook ook aan de kaak gesteld. De aanloop, de buit is binnen, we zijn er allemaal. En toen. En dan de preek over vertel het me, het verhaal opnieuw. Ik ging daar naar de kerk en daar begon iemand van, ja, ik kan natuurlijk het kerstverhaal vertellen vanuit het oogpunt van de kameel, van de wijze en iedere keer weer opnieuw. En toen dacht ik van nou, en toen werd Dallas Willard aangehaald. Ik weet niet of hij het vertaald is eigenlijk. Mag de volgende voor? En hij zegt in dat boek, en dat cursieve, dat werd dan aangehaald. Mijn hoop is om een hernieuwd begrip voor Jezus te winnen. Vooral onder degenen die geloven dat ze hem al begrijpen. In zijn geval heeft eerlijk gezegd, veronderstelde bekendheid geleid tot onbekendheid, heeft onbekendheid geleid tot minachting en heeft minachting geleid tot diepe onwetendheid. Dat is nogal een dreun die dan, ik wil weten in welke context, want je kan altijd wel iemand citeren, maar dat, in de Bijbel kun je ook hele mooie dingen vinden die precies in jouw straatje passen natuurlijk. Maar toen dacht ik, wat komt er eigenlijk op ons af rond kerst ook als christenen? Mensen, Jezus was een goed mens, Jezus was een leraar. Dus het is of Jezus als goed mens en hij was een loser dat het misgelopen is en toen hebben zijn discipelen maar iets verzonnen. Of het babytje, het kindje, het kribbetje met de herdertjes in het stalletje en nou ja, alles is micro, heel klein. Maar toen dacht ik voor mezelf, en dat heb ik, nou ja, dat zeg ik wel eens meer, maar ik doe het zelf ook niet. Voor jezelf, dan lees je in de Bijbel en dan denk je, nou, nu weet ik het volgende woord en dan weet je wat er komt. En om mezelf dan een beetje scherp te houden, dan probeer ik een andere vertaling. Ik heb van mijn zwager een Friese Bijbel gekregen. Nou, ik ben helemaal niet van Friese oorsprong. Tenminste, niet de afgelopen 4 generaties, zal ik het zo zeggen. Maar dan moet je opletten, dan moet je ineens gaan kijken van wat staat er nu en wat bedoelt u nu. En dan ineens ben je weer wakker in plaats van dat je gewoon op de automatische piloot door die teksten gaat en eigenlijk al precies weet wat er komt. Zoals je soms met sommige liederen, dat je halverwege het lied wakker wordt en dan blijkt dat je gewoon aan het zingen bent en het niet meer weet. Nou, dat is waar, wat de uitdaging was eigenlijk, voor mij, laat ik het zo zeggen. En wat Dallas Willard, hij is inmiddels overleden, in dit boek schrijft. Dit is volgens mij de jubileumeditie, 20 jaar, dus, en dat was 1999, dus het is al een beetje een oud boek. Maar voor je het weet, dan denk je dat je het weet. En als je denkt dat je het weet, dan denk je, nou, lekker boeiend allemaal. En lekker boeiend, nou, het interesseert me eigenlijk niet zoveel. En voor je het weet, dan ga je helemaal weg van de kern van het geloof. Zoals dat ene lied, ik wil terug naar het hart van aanbidding. Wat is precies waar het eigenlijk om gaat? En dan raak je dat kwijt in al het gedoe eromheen. En Kerstmis, ik ben niet tegen Kerstmis, laat dat duidelijk zijn. Familie en alles eromheen. Maar de verwondering van, in plaats van, ik weet het nu wel. Heer, wat wilt u door deze tekst tot mij zeggen, in plaats van, ik heb het gelezen, we hebben het afgeraffeld en we zijn weer klaar. En dat is met kerst denk ik ook. Voor je het weet, dan gaat het kerstverhaal, ik vond het een mooie zin, maar jullie niet misschien. En met het kerstmaal gaat ook het verhaal in de groenbak en vaatwassen. En je moet echt opletten van, nou, hoe zit dat nu? En ik kom jullie niet op je donder geven natuurlijk, want wie ben ik? Maar het is meer een uitdaging. En ik was een keer op een conferentie en toen dacht ik, nou, dit is echt te gek. Toen zei de spreker, we moeten Gods liefde herdefiniëren. En toen dacht ik, nou, nu zijn we helemaal van God los. Dat moet je ervaren, je moet dat niet definiëren. Dan moet je met God omgaan en dan ga je hem leren kennen en dan komt de rest wel vanzelf. Hoe kunnen we dat verhaal weer met nieuwsgierigheid lezen? Hoe kan het weer nieuw worden voor ons? En tot je hart spreken. En toen dacht ik dus terug aan de Messia, waar ik was. En ik heb het in de auto hierheen even via Spotify geluisterd. Maar het is ook alweer lang geleden, had je de Jong Messia. Ik heb het jaartal opgeschreven, 1979, nou dat is ook alweer 100 jaar geleden natuurlijk. Toen had je de Jong Messia, dat was dan eigenlijk de populaire bewerking en dan uit 79. Maar dat zijn hele bekende liederen geworden. En dan denk je, nou nu gaan we maar even in de Bijbel lezen over Jezus. En hoe dat dingen soms, nou nog één voorbeeld. Iemand houdt de tijd bij, hè? Oké. Ja, heel graag. Ik zag op Twitter, ik volg verschillende mensen op Twitter, mensen van christenen en van alles en nog wat, dat heb ik al een paar keer verteld misschien. En toen zag ik ineens iets verschijnen, ik dacht, nou, dit verzin je niet. Er was iemand die had een kerstkaart gekregen van zijn hovenier. En daar stond de tekst uit Genesis 3, vers 15 op. En ik wist niet, en dat is van, ik zoek het wel even op. Maar dat gaat erom, over Eva en over de slang. Dus je krijgt een kerstkaart, ja dan moet je op Twitter natuurlijk. Omdat natuurlijk, dat is dan het verdrietige om dat dan weer belachelijk te maken. Die heb ik als enige niet opgezocht natuurlijk. Ja, dus Genesis 3, daar zegt de Heere God tegen de slang, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en de hare. En toen op de kerstkaart stond, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Nou, dan ben je zo in het evangelie, dan zit je wat ze in de kerk de talen Kanaans noemen, dan ben je helemaal weg van wat er in de wereld gebeurt. Als je alleen maar dat stukje zo op je kerstkaart zet, tenzij iemand denkt, nou, ik ben zo nieuwsgierig, wat betekent dat? Maar ik dacht, ja, dan is het een beetje te gewoon geworden voor mensen die in een wereld leven waar de Bijbel helemaal niet meer zo gewoon is. Dan gaat het zoals die Willet zegt, dan gaat het naar minachting vanuit andere mensen voor dat stukje uit de Bijbel. Verdrietig genoeg, maar zo is het. En toen dacht ik van nou, en misschien val ik in herhaling als ik hier kom preken hoor, maar dan moet iemand dat een andere keer maar tegen mij zeggen. Maar ik dacht van nou, in die Messia, het is eigenlijk de voorzegging, de geboorte, het lijden en sterven en Jezus als de overwinnaar. En ik wil dat stukje ertussenuit laten. Maar het begint eigenlijk al in Jesaja 40. Comfort ye my people. En daar spreekt Jesaja dan, vers 2, 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Omdat ze een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept. Baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis, een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. duizenden jaren voordat Jezus komt, dan zegt God, troost, troost mijn volk. En dan wordt er dan gesproken over een stem die roept in de woestijn. En bij ons ging de preek een poosje geleden over Johannes, Johannes de Doper. Dat je zo lang van tevoren dat wordt voorzegd van Johannes, er komt iemand vanuit de woestijn die in de woestijn zal leven. En zal zeggen van nou, het is voldaan, God gaat komen, de Messias gaat komen. Maak effen in de wildernis een pad voor onze God. De voorzegging van dat Jezus komt. En dan lees je daarna, of daarvoor staat eigenlijk al in Jesaja, wat zo'n boeiend boek is, vind ik, Jesaja trouwens. Ik ben fan van Prediker, maar Jesaja, dat je denkt van nou, hoe kan het? En ik kan me niet voorstellen, nou trouwens dat is ook wel wetenschappelijk bewezen, dat geschreven is nadat Jezus geleefd heeft. Het is allemaal gewoon voorzegd. En dan komt Jesaja 9. En dat is het gedeelte wat altijd in de gereformeerde jongerenvereniging liturgie stond, als we hier de oudere mensen afgingen in het dorp, voor de kerk. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Ze jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Denk van nou, profetieën van duizenden jaren geleden. En om maar weer terug te komen op dat citaat van die Dallas Willard. Tegenwoordig, als je een beetje een vage film kijkt, nou de Matrix was dat ook al, dan komen er ook allemaal profetieën in voor. En dat is natuurlijk makkelijk, want je schrijft een boek, dus je zegt in het begin wat er aan het eind gaat gebeuren en dan is het een profetie. En voor je het weet, dan gaan we wat we in de Bijbel lezen ook zo zien van, oh, het zal wel een vage oude dame die wat roept, zoals in de film The Matrix. Maar woorden van God, waar iemand door God gedrongen en met zoveel, als je het leest van Jesaja, Jeremia, hoeveel vervolging zij kregen, als je de klaagliederen van Jeremia leest van al het verdriet wat hij had. Profetieën die niet zomaar in een boekje staan, maar dingen die gezegd zijn en die uitkomen. In de echte wereld, de wereld waarin wij leven. God die komt zoals in stille nacht, eigenlijk staat het hier, God die komt naar een wereld verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. En dan denk ik van nou, en dat wordt dan al gezegd. En voor we het weten, het kindje, het lieve kindje enzovoort, als ik nog een keer Jesaja 6 mag. Nog één terug. Kijk, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Dat is niet een kindje in een kribbetje. En Jezus is in een klompje klei naar deze wereld gekomen. Is mens geworden voor ons. Maar dit is zoals hij uiteindelijk aan het einde van zijn leven is verhoogd. Opgevaren naar de hemel, zoals ook in de geloofsbelijdenis staat. Dan denk ik van nou daar, dat is iets om over na te denken. En ik ga het niet voorlezen. Jesaja 53 heeft een heel stuk over het lijden van de Heer, de knecht des Heren. Toen dacht ik van nou, dat is toch wel heel bijzonder. Het vlees geworden woord, zoals Johannes begint, het eerste hoofdstuk van Johannes, het evangelie. De schepper die in een schepsel ging wonen. Een kind is ons geboren. Maar Gods almacht, moet je voorstellen, Gods almacht dan in een klompje klei, in stof. In stof zijn we, tot stof zullen we weerkeren. En God kiest ervoor om zo dicht bij ons te komen. En dat kan heel romantisch klinken met wijzen en herders enzovoort. Maar ik denk, God heeft zich vernederd. En ik hou misschien wel zo lukraak bijbelteksten, maar God die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, zoals in de brief aan de Filippenzen staat. Die zich vernederd heeft tot de dood aan het kruis. En die zo ver is gegaan, dan denk ik, wat een contrast met wat je in deze wereld ziet. Ik zag op Twitter weer, zag ik van een mevrouw en ik dacht, nou, dit kan echt niet. Zij had een zin, ik kniel niet, ga jij maar eens wat meer rechtop staan. Het ging over mensen die niet zo mee konden in deze maatschappij. Ik kniel niet, ga jij maar eens wat meer rechtop staan. Ik denk, wat een verschil met Jezus die de voeten van zijn discipelen wast. Die zegt van, wie de minste is, die zal de grootste zijn in het koninkrijk der hemelen. Laten we... Dat klinkt toch wel heel anders, denk ik. Van God die naar ons toe komt. En iedere keer weer... raak ik er tenminste aan gewend. En dan moet je weer eens wat anders horen. En dan over de macht van Jezus, de Messias. Psalm 2. Dat gaat daarover. De Messiaanse koning staat er in de Nederlandse Bijbelgenootschap, de NBG 51 boven volgens mij. En die macht van Jezus, nou, ik zal een stukje voorlezen. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, van ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede. En zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. En hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardenpot. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde, onderwerp u, toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde, bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij een toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. Het lijkt nog steeds relevant als je het nieuws leest, als je de televisie kijkt, dat je denkt van nou, wat gebeurt er in deze wereld? En dan staat het over de Messiaanse koning. En dat is het lastige, voor mij een van de lastigste dingen en misschien voor anderen ook. Het is er, het koninkrijk van God is er, het is onderweg, maar het is er nog niet helemaal. En dat je denkt, hoe kan het? Van nu gaan de bloemen nog dood. Zoals ik vroeger op zondagsschool moest leren, nu gaat de zon nog onder. Nooit gebeurt er een wonder, maar stil maar, wacht maar. Ik denk, we hoeven geen stil te zijn en te wachten. We mogen bidden, we mogen ook verwachten dat Jezus terugkomt. En dat zijn macht echt een plek zal hebben. En we kunnen denk ik ook zeggen, van, nou, hoe kan dat door ons heen werken? Hoe kunnen we Gods macht in ons leven ervaren? Dat we een bijdrage leveren in deze wereld. En Jezus, het kindje in de kribbe, wordt dan zo als in Psalm 2 weergezet. Dus het begint al met Jesaja van een kind is ons geboren, maar de heerschappij rust op zijn schouder. Nou, wat je ook ziet in Openbaringen, de leeuw en het lam, tegelijk. Dat zijn dingen die gaan ons, mijn verstand, ver te boven in ieder geval. Van Jezus die gekomen is, in een klompje gewikkeld, met kerst, maar daarna eigenlijk zijn macht heeft aangenomen. En dat lezen we ook in 1 Korinthe 15. Daar schrijft Paulus, vers 20, dit. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. De Adam in ons, het stoffelijke, waardoor wij zondigen en waardoor wij een beperkte tijd van leven hebben, om het zo maar te zeggen. De Adam in ons, die zal langzaam verdrongen worden, denk ik, door Christus in ons. Meer van Jezus in ons, dat we een zicht hebben op een eeuwigheid, op een eeuwig leven. En soms lijkt dat ook gewoon te worden. En aan de ene kant is dat wel mooi. Ik word, nog niet een daagje ouder, maar wel een half daagje ouder, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb gesprekken met mensen en dan denken ze, nou, over 10 jaar dit, over 15 jaar dat. Dan denk ik van, nou, dan hoop ik toch een keer met pensioen te gaan. En dat had ik vorig jaar nog niet. Nee, wat moet ik dan de hele dag thuis? Maar goed, dat gaan we dan wel zien. Maar dat je denkt van, nou, het is eigenlijk maar heel kort. En dan denk ik van, nou, maar ik heb dat nog niet gedaan en dat. Mensen hebben dan zo'n bucketlist, er is ook zo'n film over. Je moet dit gedaan hebben, dat gedaan en dat gedaan. Nou, ik heb een hele korte bucketlist, ik wil Polich nog een keer zien. En verder geloof ik het wel. Maar dan denk ik, wat... En als dat niet gebeurt, dan denk ik van, nou, de hemel is veel mooier dan het Noordpoollicht. Dus wat... Maar dan denk ik je, en dan op een gegeven moment dan verschuift, als het ware, de manier waarop je naar dingen kijkt, dat je denkt van, nou, dan maar niet, weet je, ik ga toch naar de hemel. En dat is geen desinteresse in de wereld, dat is niet van, nou, het zal allemaal wel. Maar dan denk ik van, nou, dan dat je leeft vanuit een ander perspectief dan het moet nu allemaal gebeuren in deze 60, 70, 90 jaar. Het moet nu allemaal zijn, want oh wee, oh wee, oh wee. Weet je, dat schrijft Paulus al. Maar dan denk ik, maar als ik dan zie hoeveel je dan kunt betekenen nog voor de wereld om je heen en hoe dat het leven van Christus door je heen kan leven. En dat wil helemaal niet zeggen dat als je ouder wordt dat je dan minder belangrijk bent of dat het minder wordt of wat dan ook. Want ik moet ineens denken aan mijn vrouw, mijn schoonmoeder, komt uit een oersterk geslacht, dat is werkelijk niet te geloven, vind ik. Pas geleden is haar middelste zus overleden, die was dan 90, dus dat is de middelste. En haar oudste broer is pas 94 geworden. Ik ben vorig jaar nog bij hem op bezoek geweest, hij woonde in Canada. En dan ga ik met hem mee naar de kerk, dan rijdt hij, natuurlijk rijdt hij, want hij is de oudste, jonge man, wat kom jij hier doen? En dan gaat hij naar emigranten daar, die in de war zijn, die het Nederlands, die het Engels verloren zijn, terwijl ze daar in Canada wonen. Dus de verpleegsters kunnen helemaal niet meer communiceren. Dan gaat hij nog weer in het Fries of in het Nederlands met ze praten. En dan gaan we nog ondeugende dingen doen. En dan denk ik van, ja, je hebt nog steeds een taak, weet je, dat maakt dan niet uit. Maar ook hij heeft dan dat perspectief van, nou, er komt een eeuwigheid aan. En het is maar een rukkie hier, zoals hij dan ook zegt. Dus ik denk van, maar voor je het weet, want dit gaat helemaal niet waar ik het heen wilde. Zoals de adem in ons, nou ja, zondigen mogen ook door de Christus. En eeuwig leven, nou, dat was het in het zicht erop. Dat lijkt soms gewoon te worden, weet je. En dan denk ik van, nou, en dat ben je dan niet meer bewust misschien. Maar af en toe wel, en ik denk dat we ons dat heel goed bewust mogen zijn. En zoals ik hier op heb geschreven, we staan aan de goede kant in het kosmisch conflict. De duivel en God. En God heeft al gewonnen en we staan aan de kant van de Heer Jezus en we staan aan de goede kant. En hoe het ook afloopt hier, we weten hoe het uiteindelijk af gaat lopen. En daar wilde ik Openbaringen voor lezen. Openbaringen 5. Ik heb heel veel bijbelgedeelten, maar iemand zei een keer tegen mij, als je de bijbel leest, gaat het in ieder geval niet fout. Dus Openbaringen 5 vers 12. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde en onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen aan hem die zit op de troon. Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. Aan hem die zit op de troon, zoals dat lied komt, hij is waardig, hij alleen. En nou ja, we willen het allemaal begrijpen, tenminste ik wel. Maar dat valt uiteindelijk wel behoorlijk tegen. Maar het lam op de troon, hij is waardig. Hij heeft de zegels verbroken om het eindspel van wat er op de aarde in het heelal, in het algemeen gebeurt, zijn plek te geven. En ik denk dat we daar, wat Hebreeën, de schrijver aan Hebreeën ook zegt, van laten we, Hebreeën 12 vers 2, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En dat is wat ja, wat we ons thuis iedere keer weer voorhouden. We hebben geen teksten aan de muur, maar dit is wel waar mijn vrouw en ik in ieder geval steeds weer uit leven. Dat je denkt, wat gebeurt er nou toch allemaal weer? En wat laat ons oog gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. En dat ik denk van nou, laten we daaruit leven. En hoe doe je dat dan? Want nu heb ik heel veel teksten en nu wilde ik eigenlijk terugkomen op mijn begin. Nu kennen we het grote verhaal en we kennen de details. Maar dan denk ik, wat zijn die fijngevoeligheden die het weer sprekend maken? De dingen waardoor je boven het gezellige van kerst uitkomt, boven de boodschap die soms grijs gedraaid lijkt. En hoe komen we dan bij die zachte bries en die stilte? Dan heb ik iets, dat ga ik gewoon voorlezen. Goed. Hè? Ja, nee, ik zit te denken, maar ik zag een keer op, nou, ik ben dan niet actief twitterend, maar ik kijk dan wel, ook voor mijn werk moet ik kijken wat gebeurt er, wat zijn mijn collega's, mijn concurrenten enzovoort aan het doen in de wereld. En er zijn heel veel seculiere mensen, om het zo maar te zeggen, die volgen pastoor J.J. van Peperstraten. Dat is een Rooms-Katholiek pastoor in Heemstede. Ik denk, nou, Rooms-Katholiek pastoor, wat gaat dat worden? Ik word iedere keer weer bemoedigd als ik dan zie hoe dat hij erin staat, wat hij doet. En hij heeft ook een blog. Ik dacht, ik zoek het eens op wat hij van rust vindt. En dan kan ik natuurlijk net doen alsof ik het zelf verzonnen heb. Maar ik kan dit beter even een paar stukjes voorlezen. Als mensen zich groot willen maken, dan maken ze vaak lawaai. De megafoon, hopen ze dan, vermenigvuldigt niet alleen hun stemgeluid, maar ook henzelf. Nou, fantastisch. Alles wat hen tegenstaat moet dan worden verdronken in een eindeloos kabaal. Dit zien we in het groot en in het klein. Maar de schrift is er duidelijk in. De plaatsen waar je jezelf niet eens meer kan horen denken, zijn niet de plaatsen waar God zich laat vinden. God vinden we niet in het grote vulkanische vuur of in woedende aardbevingen die de hele wereld opschutten. God wil zich vooral tonen in stilte. Aandacht hebben voor onze naaste. Voor God vraagt rust. Focus, dat lukt niet als je zit te multitasken, als je 10 dingen tegelijk aan het doen bent. Alsof je op 10 schermen tegelijk werkt, op 1 scherm een aardbeving, op een ander een grote vuurzee, dan nog 7 schermen met de boekhouding en je agenda en alle andere dingen waar je nog half naar kijkt, en dan op het 10e scherm, op dat 10e scherm, zou je dan onverdeelde aandacht voor de ander, voor God, kunnen hebben? Dat gaat niet. Ik denk, nou, dat vind ik toch wel hele bemoedigende woorden van iemand. En ik had heel lang geleden een LP, de voorloper van de CD, even, gekocht. Van John Michael Talbot. En dat, die heet Come to the Quiet. En dat, daar schrijft hij op de achterkant. Ik dacht, nou, ik ben altijd een beetje druk in mijn hoofd en om mij heen. Sorry. Maar dat monniken die woven, die maakten mandjes. En onder het maken van de manden uit pitriet baden ze en vonden ze rust in hun hart om tot God te praten. En vanuit die optiek had hij een heel album gemaakt. En wat mij het meest aanspreekt is Psalm 131. En dat wilde ik voorlezen. Een pelgrimslied van David. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is, voor mij en te hoog begrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht, als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. En dit staat hier zo, en de NBG staat volgens mij als een gespeend kind. Dus een baby die helemaal volgedronken is en die alleen nog maar aan het zijn is, zeg maar. Ik denk dat is de rust waar we in mogen gaan. Waar, nou ja, moeten kan ik niet zeggen. Waar ik het beste vaker in zou kunnen gaan om Gods aanwezigheid te zoeken. Dat hij weer spreekt in alle herrie om ons heen. In de commercie die rondom kerst toch op je afgevuurd wordt met alle volgers en weet ik veel wat allemaal. Waardoor je het zicht soms verliest, waardoor het wat je gewoon vindt zo gewoon wordt dat het je tegen gaat staan. En dat zelfs vanuit de Bijbel soms kan zijn, oh daar hebben de wijzen weer, oh daar hebben de wierook en weer meer en enzovoort enzovoort. Maar juist dat we kijken van, nou Heer, wat wilt u dat ik doen zal vandaag? En die rust en die stilte zoeken. Want dat multitasken, nou, dat werkt toch niet echt. Dat proberen heel veel mensen. Ik zie dat onderweg wel eens als ik in de auto zit, dan denk ik, die zit te appen. En dan zie je die auto zo gaan. Die kan dat makkelijk, maar de rest eromheen ziet dat je niet kunt appen terwijl je achter het stuur zit. En dan denk ik van, nou, stil geworden, je ziel tot rust brengen, een moment zoeken, een moment maken misschien om God te zoeken. En hem ook te bidden dat de Heilige Geest je ingeeft van, Heer, wat wilt u vandaag tot mij spreken? En ik heb dat niet iedere dag, maar ik zat daar in de Messiah. Ik dacht van, nou, ik had nog nooit dat gehoord. Ik ben niet zo van klassieke muziek. En er kwam nog een operazangeres. Nou, dan ging het helemaal los. De hele kerk daverde. Ik dacht dat je dat kunt, zo zonder microfoon. Maar dan ineens komt het verhaal weer anders binnen. En hoor je het weer op een andere manier. En dan besef je weer van, nou, we staan aan de goede kant in het kosmisch conflict. Jezus heeft overwonnen. Hij is kind, lijden, sterven, de opstanding en opgevaren naar de hemel als de koning die een keer terug zal komen. En altijd dat verhaal. En laten we weer, dat moet ik zelf ook beseffen, blij zijn dat we ook een eeuwigheidsperspectief hebben. Niet alleen maar de tijd dat we hier zijn, maar dat we ook verder mogen kijken en weten dat we ook in Gods hand zijn en in zijn boek geschreven zijn. Amen.